Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Kerk in Nood heeft een achttal domeinen waaraan ze steun verleent. De hulp aan religieuzen wereldwijd is er één van. Daar gaan we in deze uitzending wat dieper op in. We horen hun verhalen en reizen met hun mee. In Europa verdampt het religieuze leven en dreigt het helemaal te verdwijnen. Daarover mijmert de geestelijke assistent van Kerk in Nood, pater Martin Maria Barta.
Goede vrienden, is een God gewijd leven nog van deze tijd? En waar is het goed voor? Is het niet alleen voor mensen die de wereld niet aankunnen, van zichzelf wegvluchten en zich van de anderen afzonderen? Dit onbegrip is de reactie van velen wanneer iemand naar het klooster gaat en afziet van een beroepsloopbaan, onafhankelijkheid en zelfs van een huwelijk en van een gezin. De ware zin van het Godgewijde leven ligt echter niet in de eerste plaats in het afstand doen van, maar in het antwoord op de stille roep van de liefhebbende God. De Godgewijde herinneren de wereld aan Gods aanwezigheid en aan het bestaan van de hemel. Ze herinneren eraan dat de mens zijn diepste en grootste geluk niet in materieel bezit, in een zelfbepaald leven en zelfs niet in menselijke relaties vindt, maar enkel en alleen in God. U hebt ons geschapen, gericht op U, God, en ons hart kent geen rust tot het rust vindt in U, erkent de heilige Augustinus in zijn belijdenissen, geraakt door Gods roep. De roeping tot maagdelijke totale overgave wortelt in het geheim van Gods liefde, in zijn ondoorgrondelijk raadsbesluit en verlossingsplan. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren, staat er in het Evangelie van Johannes in het 15e hoofdstuk, vers 16. Jezus roept sommigen om voor het rijk Gods alles achter te laten, vader en moeder, huis en haard, bezit en thuis. De beslissing om Christus nauwer na te volgen en zich onbaatzuchtig en belangeloos te diensten te stellen van de mensen, kan alleen maar worden genomen met de kracht van de Heilige Geest. Over deze krachtige werking van God sprak de eerste heilige Colombiaanse vrouw, moeder Laura Montoya, toen ze haar onbegrijpende neef van antwoord diende.
Ja, de zusters zijn inderdaad gek, zoals je zegt. Maar ze hebben een waanzin die jij niet kent en die niemand kent die Gods liefde niet heeft ervaren. Ze zullen van die waanzin ook niet genezen. Hij maakt hen echter gelukkig.
Goede vrienden, het ongehuwde Godgewijde leven is een bijzondere gave en een onverdiend geschenk van de Heilige Geest aan de kerk en de wereld. We zijn echter alle geroepen om ons volledig aan God te schenken, ongeacht onze burgerlijke staat. Ook kinderen, jongeren, verloofden, echtgenotes, ouders, alleenstaanden, weduwen en weduwnaars, grootvaders en grootmoeders zijn geroepen om volledig één te worden met het goddelijke hart van de Verlosser en met de wil van de Vader. Deze eenheid vindt haar ultieme uitdrukking in de heilige Eucharistie. Door het paasgeschenk van de Eucharistie zijn we alle uitverkoren om nauw aan het hart van God gewijd te leven, zoals de Italiaanse jongere, de zalige Carlo Acuti, zei.
Het is geweldig, want alle mensen zijn geroepen om net als Johannes lievelingsleerling te zijn. Het volstaat om een eucharistische ziel te worden en God toe te staan in ons de mirakels te verrichten die enkel Hij kan doen. Daartoe is echter wel de vrije toestemming van onze wil vereist. God wil niemand dwingen. Hij wil onze vrijgeschonken liefde.
In dankbaarheid wens ik u een gezegend Pasen.
Getekend Pater Martin Maria Barta.
Laura Montoya, waarover Pater Martin in zijn column sprak, staat bekend als Laura van Sint Catharina van Siena. Ze was een Colombiaanse Rooms-Katholieke religieuze zuster en de oprichter van de congregatie van de missiezusters van de onbevlekte maagd Maria en de heilige Catharina van Siena. En ze werkte heel actief met inheemse volkeren en was een rolmodel voor Zuid-Amerikaanse meisjes. En paus Johannes Paulus II verklaarde haar zalig in 2004. En de heiligverklaring door paus Franciscus vond plaats op 12 mei 2013. Sint Laura Montoya is de eerste Colombiaanse die heilig is geworden. En in haar thuisland zingen de gelovigen het volgende lied over haar.
Madre Laura, tú eres pionera de misioneras con la que más apóstol grande de ardiente celo al mundo entero deseas llevar la fe de Cristo, buena noticia, el reino de Dios quieres implantar. Desde los Andes tú contemplabas la selva espesa del Urabá, llano inmenso, la costa norte, el sur mirabas la inmensidad, pensando siempre son cuántas almas que con tu celo quieres salvar. Madre Laura, tú eres pionera de misioneras, cual la que más apóstol grande de ardiente celo al mundo entero deseas llevar la fe de Cristo, buena noticia, el reino de Dios quieres implantar. ¿Cuál es la selva en que tú no añoras posar tu planta al saber que allí tus hijos tuyos que son tu llaga, los despojados deben huyendo siempre de atrocidades que el blanco hermano le hace sufrir? Madre Laura, tú eres pionera de misioneras, cual la que más apóstol grande de ardiente celo al mundo entero deseas llevar la fe de Cristo, buena noticia, el reino de Dios quieres implantar y das tu vida porque a ellos llegue la luz de Cristo y puedan al fin ser las ovejas de aquel aprisco que Cristo mismo quiso reunir, formar el cuerpo suyo en la iglesia y el cielo a ellos se pueda abrir. Madre Laura, tú eres pionera de misioneras, cual la que más apóstol grande de ardiente celo al mundo entero deseas llevar la fe de Cristo, buena noticia, el reino de Dios quieres implantar.
bolwerken tegen het communisme, moesten ze zijn. De kloosters aan de Duits-Duitse grens, vlak aan het IJzeren Gordijn, waarvan onze hulporganisatie sinds 1952 de bouw ondersteunde. Elk van deze vestingen voor God bestond uit een kerk, een klooster en een retrettehuis. Ze moesten niet alleen dienst doen als gebedscentra en brandpunten van de apostolische ijver, maar ook als steunpunt voor de priesters die in de diaspora actief waren. Het ging om niets minder dan het christendom in een nu gedeeld Europa te versterken, waarbij Duitsland door de opdeling in twee staten in het bijzonder getroffen was. Het communisme stond letterlijk voor de deur. Onze hulporganisatie zag al vroeg in dat christelijke krachtcentrales hier belangrijker waren dan militaire basis. Voorts was het ook de bedoeling om zielzorg te garanderen voor de talrijke, uit de oostelijke zones gevluchte mensen. Hun aantal nam onophoudelijk toe en in de kerkelijke centra moesten ze een pastoraal contactpunt kunnen vinden.
Een bijzonder project was het klooster Hernau in Salzburg in Oostenrijk. Het werd opgericht voor zusters van de Eucharistie, die uit Tsjechoslowakije waren weggevlucht, alles verloren hadden en na de oorlog jarenlang in een krap en ongezond onderkomen hadden geleefd. Ondanks deze barre omstandigheden sloten andere jongere vrouwen zich bij hen aan. Hun doel bestond erin om zodra het enigszins mogelijk was terug te gaan naar Oost-Europa en daar een vruchtbaar apostolaat uit te bouwen. Daarom omvatte hun opleiding ook het onderwijs van Slavische talen. De Oostpriesterhulp bouwde voor de zusters van de Eucharistie met de hulp van Nederlandse katholieken een nieuw moederhuis dat in 1959 werd ingewijd.
Eigenlijk zijn kloosters altijd burchten van het geloof en krachtcentrales van het gebed. Vooral het gebed van de leden van contemplatieve orden maakt de actieve zielzorg in de parochies vruchtbaar. Ze bidden voor nieuwe roepingen en smeken om kracht voor de priesters die dag na dag voor vele uitdagingen staan.
Daarom heeft de toenmalige bisschop van Ayaviri in Peru bijvoorbeeld 11 jaar geleden contemplatieve trinitariënen uitgenodigd naar zijn prelatuur die tot de armste regio's van het land behoort. Het priestertekort leidt ertoe dat vele mensen zich van de kerk vervreemden. De zusters bidden tot God in strenge afzondering en stilzwijgen en leiden een leven van opoffering en boetedoening. Dit trekt vele jonge vrouwen aan en inmiddels is hun aantal gestegen van 4 tot 18 zusters. De gemiddelde leeftijd bedraagt 32 jaar. Voor hun levensonderhoud hebben ze echter hulp nodig, want door de pandemie kunnen de zusters amper nog liturgische gewaden en andere zelfgemaakte voorwerpen verkopen.
We helpen hen meer dan 2100 andere contemplatieve zusters in de hele wereld, opdat ook hun kloosters vestingen voor God zouden blijven in moeilijke tijden, helemaal in de traditie van de eerste geloofsburchten die wij 70 jaar geleden mochten ondersteunen.
We spraken zo pas over een klooster in Oostenrijk. Kerk in Nood krijgt vele lezersbrieven en reacties. En een kloosterzuster uit Oostenrijk schreef ons het volgende.
Nogmaals een hartelijk God zal het u lonen voor de zo inhoudsrijke wereldwijde presentatie op Radio Maria. Ik was heel verheugd uw stem nog eens te horen. Vandaag de dag wordt veel doodgepraat, maar weinig gesproken. In het scheppingsverhaal lezen we, maar hij sprak. Ik zend u graag een foto van mijn heilige Jozef uit de moederhuiskerk. Elke dag ben ik daar om 8 uur 's ochtends bij hem, om hem de noden van de zieken, stervenden en de zorgen van de mensen toe te vertrouwen. Zo is ook Kerk in Nood daar deel van. Hij geeft het kind Jezus uit zijn armen om allen te ontvangen. Ik wens u en uw team het allerbeste en God zegen. Mogen de heilige Jozef u beschermen in alles wat u onderneemt.
Voor de muziek, hoe kan het ook anders, nemen we u mee naar Salzburg. Het koor van de abdij van Nonberg zingt een nieuwe compositie ter ere van de heilige Erentrudis. Het is een opname van 2018.
De steun van Kerk in Nood was in eerste instantie gericht op Oost-Europa. Ook vandaag nog worden daar projecten ondersteund. De zusters van de Heilige Familie, die op 8 verschillende plaatsen in Oekraïne werken, hebben dringend onze hulp nodig. In normale tijden werken zij in parochies, waar zij vooral catechismusonderricht geven en kosterswerk doen. De pandemie en de oorlog hebben er echter toe geleid dat catechesenlessen zijn geannuleerd en dat kerkdiensten alleen nog online plaatsvinden. De zusters verloren hun inkomen. Retretes en bezinningsdagen, waaruit anders een deel van de inkomsten van de congregatie afkomstig is, werden eveneens geannuleerd. In het provinciehuis in Lviv verbouwen de zusters groenten en maken ze pasta om in hun levensonderhoud te voorzien. Terwijl de economische situatie in Oekraïne al slecht was voor de pandemie en de oorlog, is alles nu nog moeilijker geworden. De prijzen stijgen en steeds meer mensen kloppen bij de zusters aan op zoek naar hulp. De zusters die zelf in nood zijn, delen het weinige dat ze hebben met hen die nog armer zijn. Zij bereiden maaltijden voor de armen en eenzamen of kopen voedsel- en hygiëneproducten voor hen die om hulp vragen. Om de 51 zusters te helpen in deze moeilijke tijden in hun bescheiden levensonderhoud te voorzien en anderen ook te kunnen steunen, willen wij hen helpen met €25.500.
En u kunt daaraan meehelpen. Bij Kerk in Nood bieden we geschenken aan waarvan de opbrengst gebruikt wordt om deze zusters en ook gelijkaardige projecten een financieel duwtje in de rug te geven. Zo hebben we in ons aanbod onder andere een lederen etui voor 2 of 3 pennen die monniken met de hand hebben gemaakt. Waardevol voor u en voor hen, want de monastieke familie van Bethlehem, Maria ten Hemel opgenomen en de heilige Bruno, heeft geen andere bron van inkomsten dan het artisanale kunsthandwerk. De lederen etui, die €15 kost, kunt u bekijken in de webwinkel van onze website www.kerkinnood.be. En daar kan u het ook online bestellen. U kunt Kerk in Nood ook altijd bellen via het nummer 016 39 50 50.
Dit is Kerk in Nood.
Met brood, zout, bloemen en een lied verwelkomen de kinderen van het weeshuis van de Armeense katholieke kerk in Gyumri de bezoekers van Kerk in Nood. Ze hebben hun zondagse kleren aangetrokken, maar veel van de kleine gezichten lijken ernstig.
Hoe goed we ook zijn voor de kinderen en hoe gebroken de omstandigheden thuis ook zijn, we kunnen nooit de ouders vervangen.
Zo legt zuster Haguinta Muradjan, de overste van het weeshuis, uit. 35 kinderen hebben hier een nieuwe thuis gevonden. De meeste van hen zijn wezen.
Maar waar mogelijk sturen we de kinderen terug naar hun families om te slapen.
Zelfs zonder zelf moeder te zijn, stralen de zusters een grote moederlijkheid uit. Emmanuel, die pas 2 jaar oud is en met zijn 2 oudere broers en zussen in het tehuis woont, omdat zijn moeder aan kanker is gestorven en zijn vader ergens in Rusland werkt, kruipt heel dicht aan bij zuster Sprauchi Pogazian en noemt haar teder mama, wat de zuster ook zegt. Zij vertelt waarom zij religieuze geworden is.
Ik heb altijd zoveel kinderen willen hebben. Zou ik er ooit zoveel gehad kunnen hebben?
En daarbij lacht ze en ze kijkt liefdevol naar de schare kinderen aan de gedekte eettafel. De Armeense katholieke zusters van de onbevlekte ontvangenis van Maria hebben een bewogen geschiedenis achter de rug. De congregatie die in 1847 in Constantinopel werd gesticht, moest zich wijden aan de opvoeding van arme meisjes. Na de Armeense genocide vluchtten de zusters naar Syrië en Libanon. Het is pas na de val van het IJzeren Gordijn dat de zusters ook begonnen zijn met een apostolaat in Armenië. En in 1998 werd het weeshuis in Gyumri geopend. Maar de zusters zijn ook actief buiten dit tehuis. Zo geeft zuster Sprougie catechese in 7 dorpen in de omgeving. En sinds 1994 organiseren de zusters Vakantie met God, gesteund door Kerk in Nood. Vorig jaar kwamen er 600 kinderen, waaronder veel gevluchte kinderen uit Nagorno-Karabach. Kleine Alisa is enthousiast.
Het is het beste kamp dat ik ooit heb bezocht. We hadden zulke fijne dagen, geweldige excursies. Ik leerde veel gebeden en andere belangrijke dingen voor mijn leven.
Voor veel kinderen is het kamp ook een voorbereiding op het doopsel. Sinds enkele jaren ontfermen de zusters zich over een 50-tal gezinnen die in onmenselijke omstandigheden leven. We bezoeken zo'n familie in een vervallen huis, vlakbij het busstation. Hier woont de 70-jarige Gohar, die haar huis verloor bij de grote aardbeving in 1988. In de flat ernaast ontmoeten we Susanna, dat is een kankerpatiënte, die nog maar een schim is van haar vroegere zelf. Als zuster Sprougie op bezoek komt en altijd iets lekkers meebrengt, is dat meer dan een mild geschenk. Het is een diepe troost van het niet verlaten zijn door God en de wereld. Kerk in Nood steunt het werk van de Armeense zusters en dat van zusters in nog eens andere landen, zo'n 100-tal. Wil je ons hierbij helpen?
Trio Mandili is een Georgische muziekgroep. De naam Mandili verwijst naar de gelijknamige Georgische sjaal die door vrouwen wordt gedragen. Meestal zingen ze vrolijke liederen begeleid met een Georgisch snaarinstrument. Maar omwille van de oorlogsdreiging in Europa brachten ze onlangs een muzikaal gebed voor vrede uit. We hoorden zo net hoe de oorlog in Europa het werk van de zusters ingrijpend beïnvloedt. Een gebed is dus zeker op zijn plaats. Toen de heilige Teresa van Avila de orde van de ongeschoeide Karmelitessen stichtte, schreef haar biechtvader:
God wilde een huis hebben om uit te rusten, een woning om troost te vinden. Hij wenste een bloementuin met die uitverkoren zielen, in wier midden hij wilde uitrusten, aan wie hij zijn geheimen wou onthullen en voor wie hij zijn hart wou openstellen.
De roeping van een karmelites bestaat erin om in stilte en afzondering haar hele wezen in een onophoudelijk gebed te veranderen en daarbij een innige vriendschap met Jezus Christus te onderhouden. De heilige Theresia van Lisieux vatte het kort en bondig samen.
In het hart van de kerk wil ik de liefde zijn. Uit liefde moet ze haar leven, om zo te zeggen, verspillen als kostbare zalfolie, wierook of bloemen.
In vele landen van de wereld is de Karmel tegenwoordig aanwezig en de zusters nemen de noden van de hele mensheid in hun gebed op. Een heel nieuw klooster werd pas in 2019 in de nabijheid van Maputo in Mozambique opgericht. Het is Onze Lieve Vrouw van Fatima gewijd. Bij de 4 professiezusters hebben zich ondertussen nog andere jonge vrouwen aangesloten. De karmelitessen proberen met het bakken van hosties in hun levensonderhoud te voorzien. Dit is een ideale bezigheid voor contemplatieve zusters, want het stoort hen niet bij hun onophoudelijk gebed. En het is bovendien ook een waardevolle dienst aan de plaatselijke kerk. Er is dringend behoefte aan hosties in het aartsbisdom Maputo, dat uit 48 parochies met zowat 800.000 gelovigen bestaat. Aan de behoefte moet nu ten dele zelfs worden voldaan door de invoer van hosties. Het enige probleem? Het klooster kan zich geen hostiebakmachine veroorloven, want met alle toebehoren kost die €17.700. Wilt u de jonge gemeenschap hulp geven om te starten? De karmelitessen in Stoep, in Bosnië-Herzegovina, daarentegen, die hebben al een en ander meegemaakt. Want vlak na de stichting werd het klooster vernield door de oorlog die in Bosnië woedde. De zusters waren pas in het gebouw ingetrokken en hadden zelfs hun koffers nog niet uitgepakt toen ze moesten vluchten, omdat de frontlijn zich dicht bij hun klooster bevond. In het jaar 2000, 5 jaar na het einde van de oorlog, konden ze eindelijk hun intrek nemen in het klooster dat met uw hulp was wederopgebouwd. De heilige paus Johannes Paulus II had de persoonlijke wens geuit dat zeker in dit door de oorlog verwoeste land contemplatieve zusters zich helemaal aan het gebed voor vrede en verzoening moesten kunnen wijden. Vinko kardinaal Pulcic, de aartsbisschop van Sarajevo, is tot op vandaag dankbaar voor de aanwezigheid van de karmelitessen, die, zoals hij zegt, een
symbool zijn zowel voor christenen als voor moslims.
Het is echter lastig voor hen om in hun bescheiden levensonderhoud te voorzien. Daarom geven wij de 6 zusters met een bestaanshulp van €3.000 wat extra steun. Wilt u hen helpen, zodat ze voor vrede kunnen blijven bidden?
Karmelitessen wonen, werken en bidden in een slotklooster. En ze kunnen niet even naar buiten komen om samen te zingen, bijvoorbeeld. Maar ter gelegenheid van de 500ste verjaardag van Teresa van Avila in 2015 werd wel een virtueel koor samengesteld waarin zusters en seculiere leden van de Karmelbeweging samen het gedicht Nada te turbe, in het Nederlands is dat Laat je niets verontrusten, van Teresa van Avila samen zongen.
Thank you.
De uitvoerend president van Kerk in Nood, Thomas Heine Gelderen, dankt in zijn column van de maand april in het tijdschrift Echo der Liefde de weldoeners van de hulporganisatie voor hun steun aan kloosterlingen. We lezen even voor wat hij schrijft.
Goede vrienden, de steun die Kerk in Nood, dankzij uw trouwe gulheid al tientallen jaren lang aan duizenden kloosterlingen wereldwijd kan geven, is een zeer essentieel bestanddeel van onze missie. Vaak wordt de aanwezigheid van de kerk enkel dankzij katholieke kloosterorde en hun vruchtbare actieve naastenliefde zichtbaar. Dit geldt niet alleen voor de landen van onze projectpartners, maar ook voor onze thuislanden. Steeds weer slagen leden van kloosterorde erin ons deel te laten hebben aan hun spirituele ervaringen en ons helpende gedachten voor ons dagelijks leven mee te geven. Zo ook tijdens de pandemie met de deugd van het vertrouwen. Dit is een deugd die angst en zorgen niet negeert, maar die helpt om altijd nieuwe oplossingen uit te werken. De basis van dit vertrouwen is in de eerste plaats het vertrouwen in God, maar ook in het goede, in onze medemensen en in onze door God geschonken talenten. Ons vertrouwen in God vindt zijn oorsprong in de opstanding van Christus, die wij met Pasen vieren. Mogen wij deze kracht van het vertrouwen uit het komende paasfeest putten en nieuwe wegen vinden uit de bestaande, benarde situatie. Dat wens ik u van harte.
Dit is het programma Kerk in Nood.
Door de aanhoudende ernstige economische en politieke crisis heeft de bevolking van Libanon zwaar te lijden. Volgens de Verenigde Naties is meer dan 55% van de Libanese bevolking nu arm. De prijs van basisvoedingsmiddelen is tot 4 maal zo hoog geworden. Ook religieuze gemeenschappen hebben te lijden onder de crisis. De situatie wordt nog verergerd door de pandemie, waardoor veel religieuze gemeenschappen hun inkomsten hebben verloren. Onder hen zijn de Melkitische Grieks-Katholieke Basiliaanse Zusters van Sint Johannes de Doper. Van bijzonder belang voor de orde is de zorg voor 26 bejaarde zusters die zorgbehoevend zijn en die tientallen jaren hun leven hebben gewijd aan het dienen van God en mensen en die nu zelf hulpbehoevend zijn. Het moederhuis van de orde, het klooster van Ons Lieve Vrouw van de Aankondiging in Zoek Mikael, werd omgebouwd tot een bejaardentehuis waar de oude zusters de klok rond worden verzorgd. Maar de kosten voor medische verzorging, verpleeguitrusting zoals rolstoelen, verpleegbedden en vele andere dingen die nodig zijn voor de verzorging, zijn te hoog voor de religieuze gemeenschap. De zusters hebben zich dus vol vertrouwen tot onze hulporganisatie gewend en wij willen helpen met €30.000.
De president van Kerk in Nood sprak over het vertrouwen in de Heer. Rosemarie Siemens zingt erover. In Christ Alone.
In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, formed through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross, as Jesus. His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again, and as He stands in victory, sin's curse has lost its grip on me, for I am His and He is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death, this is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand, till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand.
De volgende minuten nemen we u mee naar projecten in Latijns-Amerika.
De congregatie van de dienaressen van Maria werd in het midden van de 19e eeuw in Madrid gesticht om de zieken in ziekenhuizen en in de huiselijke omgeving gratis en met bijzondere liefde en zorg te verzorgen. Zij herkennen Christus zelf in iedere zieke. De gemeenschap is sinds 1875 ook aanwezig op het Caribische eiland Cuba. Vandaar de dag zijn zusters uit verschillende landen actief in de hoofdstad Havana. Ze komen uit Spanje, Puerto Rico, de Dominicaanse Republiek en uit Cuba zelf. 'S Nachts houden zij de wacht in de ziekenhuizen of bij de patiënten die ze thuis verzorgen. Overdag wassen ze de zieken en maken eten voor hen klaar. De pandemie heeft deze dienst erg moeilijk gemaakt. Bovendien komen elke dag mensen die hulp zoeken naar de poort van het klooster. Meer dan 30 armen, alcoholisten en geesteszieken kloppen aan bij de zusters. Ook zij vinden hulp, troost en zorg.
Je kunt je niet voorstellen hoe precair de situatie is in Cubaanse gezinnen. De meesten van hen kunnen zich niet veroorloven wat nodig is voor een waardig leven.
Dat meldt zuster Maria Isabel. Daar de zusters hun dienst uit liefde en om Gods beloning verrichten, zijn ze zelf materieel arm. Ze zijn dan ook dankbaar voor de 7000 euro die onze weldoeners hebben geschonken als bijdrage in hun levensonderhoud. Zuster Maria Isabel schrijft:
wij willen nogmaals onze dankbaarheid betuigen, die ook de dankbaarheid weerspiegelt van zoveel die baat hebben bij onze aanwezigheid, onze dienst in het midden van dit volk. Wij vragen God de Vader dat Hij u in zijn voorzienigheid mag blijven zegenen en in vele harten vrijgevigheid mag opwekken om te delen met de minder bedeelden. De missiecongregatie van de evangeliserende zusters van Maria werd in 1975 gesticht in Oeganda, Oost-Afrika. Tijdens zijn reis naar Oeganda in 1969 had paus Paulus VI benadrukt dat de Afrikanen hun eigen missionarissen moesten zijn. De stichting van de congregatie van zusters is een vrucht van dit besef. Intussen zijn Afrikaanse priesters en zusters niet alleen actief als missionarissen op hun eigen thuiscontinent, maar ook in andere delen van de wereld. Sinds 2015 zijn ook zusters van de missiecongregatie van de Evangeliserende Zusters van Maria actief op het Caribische eiland Cuba. Twee Afrikaanse zusters, één uit Oeganda en één uit Kenia, werken in Palma Soriano in het aartsbisdom Santiago en dragen zorg voor 15 parochies in het landelijke gebied aldaar. Zij geven catechese aan kinderen, jongeren en volwassenen, verlenen gezondheidszorg, helpen de behoeftigen, verzorgen ouderen en zieken en bezoeken gezinnen. De aartsbisschop stelt hun diensten zeer op prijs. Hij verklaart:
in het land dat decennia lang door het socialisme werd geregeerd en onder een zware economische crisis leidt, is de inzet voor de behoeftigen, maar ook de verkondiging van het geloof van groot belang. Hoewel ongeveer 70% van de inwoners gedoopt is, nemen slechts zeer weinigen actief deel aan het leven van de kerk. Ik schat dat slechts ongeveer 1% van de gedoopten de heilige mis bijwoont. Dit is waar het getuigenis van de zusters een groot verschil kan maken.
Omdat de kerk in Cuba arm is, vraagt de aartsbisschop ons om hulp. Kerk in Nood wil de zusters dit jaar helpen met een bedrag van €2000 om in hun levensonderhoud te voorzien. Peru is qua oppervlakte het op twee na grootste land van Zuid-Amerika. De meerderheid van de 32 miljoen Peruanen behoort tot inheemse stammen. Het land kent een grote diversiteit, van het hooggebergte van de Andes tot het regenwoud van het Amazonegebied. Peru werd zwaar getroffen door de coronapandemie. De economische crisis en de sociale spanningen zijn door de pandemie nog verergerd. Er heerst schrijnende armoede in de plattelandsgebieden. Veel jonge mensen trekken naar de steden. Daar nemen problemen als drugsverslaving en gebroken gezinnen toe. De apostolische prelatuur van Nayaviti bevindt zich in het zuiden van Peru. Het beslaat een gebied van meer dan 32.000 vierkante kilometer en telt 300.000 inwoners. Sommige delen van het gebied behoren tot de armste en meest verwaarloosde regio's van het land. De katholieke kerk staat hier voor vele uitdagingen. Hoewel ongeveer 85% van de inwoners zichzelf als katholiek beschouwt, zijn er velen die van de kerk vervreemd zijn, omdat er veel te weinig priesters zijn. Slechts iets minder dan 20 priesters zorgen voor de gelovigen in de 21 parochies van het enorme gebied. Er is ook een gebrek aan catechisten en religieuze zusters. Veel mensen weten nauwelijks iets over het katholieke geloof. Sekten verspreiden zich meer en meer. Maar toch ziet bisschop Kai Martin Schmalhausen, die in april 2021 emeritus bisschop werd, tekenen van hoop. Hij legt uit:
sinds 2011 wonen er immers zusters van de contemplatieve orde van de Trinitariërs in de prelatuur. Zij leven in afzondering en wijden zich aan gebed. Hoewel de zusters niet rechtstreeks betrokken zijn bij het pastorale werk, ondersteunen zij het pastorale leven in de prelatuur door hun gebed, hun aanwezigheid en hun geloofsgetuigenis.
En hij schreef ons ook nog:
wij zien met vreugde dat het aantal roepingen tot het kloosterleven toeneemt en daarmee ook de zegeningen.
Hun aantal is inderdaad gestegen van 4 naar 16 zusters. De bisschop heeft ons, net als in het verleden, gevraagd om de zusters voor zijn pensionering te steunen, met een bedrag voor levensonderhoud. We hebben €4.360 toegezegd. De Peruviaanse rockband Siervas, wat dienaren betekent in het Nederlands, is volledig samengesteld uit religieuzen. U bent mijn goede vader, zingen ze. Naar u keer ik terug. Re-encuentro.
Padre dejó construir mi vida sin ti.
Met een oppervlakte van bijna 2,8 miljoen vierkante kilometer is Argentinië het 8e grootste land ter wereld. Paus Franciscus' vaderland maakt een zware economische crisis door. De armoede neemt toe en al in 2019 werd 40% van de 44 miljoen inwoners als arm geclassificeerd. De pandemie heeft deze ontwikkeling nog verergerd. De crisis treft ook de kerk hard. De Misioneras de Jesus Verbo y Victima schreven ons dat hun situatie zeer, zeer moeilijk was. Door deze situatie konden zij zelf de jonge vrouwen niet aanvaarden die een bijdrage aan hun gemeenschap wilden leveren. Om zich tussen de verschillende departamentos, dat zijn administratieve eenheden, te kunnen verplaatsen, hadden ze een speciale vergunning nodig. De zusters hebben ook economisch geleden. Hun congregatie werd in 1961 in Peru gesticht. Ze gaan vooral naar afgelegen en moeilijke te bereiken gebieden waar een gebrek aan priesters is. Daar wijden zij zich aan de pastorale zorg voor de armen en gemarginaliseerden. Intussen behoren meer dan 400 zusters tot de congregatie, die actief zijn in verschillende Latijns-Amerikaanse landen. Vanuit hun missieposten reizen zij vaak urenlang over onverharde wegen of zelfs te voet, per muilezel of per boot, om een afgelegen dorp of boerderij met enkele gezinnen te bezoeken. Er wordt gezegd daar waar een verharde weg eindigt, het werk van de missiezusters begint. In Argentinië telt de congregatie momenteel 20 zusters, van wie sommigen nog in opleiding zijn. Een van hen is zuster Maria Augustina. Ze is 24 jaar en heeft al haar tijdelijke gelofte afgelegd. En ze schrijft ons.
Ik dank God dat Hij mij toestaat in deze congregatie te zijn. En ik bid elke dag om de genade trouw te zijn tot het einde van mijn leven. Het is duidelijk dat er, zoals in elk huwelijk, kruisen te dragen zijn en beproevingen te doorstaan, maar dit zijn de momenten waarop onze liefde voor onze gekruisigde bruidegom en God werkelijk wordt getoond. Vandaag, in deze tijd, heeft de kerk ons meer dan ooit nodig, omdat de mens zich van God heeft verwijderd en de kerk zo wordt aangevallen. Vertrouwend op de woorden van de Heer, wees getrouw tot in de dood en ik zal u de kroon des levens geven. Geef ik mij geheel over aan zijn goddelijke handen tot het ogenblik waarop hij mij zal roepen tot onze eeuwige bruiloft.
Dankzij de hulp van onze weldoeners konden wij de zusters in Argentinië helpen met €10.900 om de opleiding van de jonge zusters mogelijk te maken en bij te dragen tot het levensonderhoud van alle 20 religieuzen. Zij betuigen hun hartelijke dank en bidden voor alle weldoeners.
Dit is Kerk in Nood.
Lange tijd werd het Centraal Afrikaanse land Kameroen met zijn 24 miljoen inwoners beschouwd als relatief stabiel, in tegenstelling tot zijn door crisis geteisterde buurlanden. In 2016 waren er echter protestmarsen tegen de marginalisering van de Engelstalige bevolking in het overwegend Franstalige land. Deze protesten escaleerden in een gewapend conflict tussen separatisten in de Engels sprekende provincies en de centrale regering, dat tot op de dag van vandaag nog altijd voortduurt. Duizenden mensen zijn gedood, honderdduizenden zijn op de vlucht, ontvoeringen, ook van priesters en andere kerkelijke werkers en leraren, zijn niet ongewoon. De zusters van Sint Anna, een congregatie die in de 19e eeuw in Italië werd gesticht om arme en achtergestelde kinderen en jongeren op te voeden en te steunen, hebben hun vormingshuis in de buurt van de stad Bamenda. Het ligt maar 2 kilometer van het gebied waar gevochten wordt.
Er heerst een sfeer van angst.
Dat meldt zuster Pamela Bongben, die het huis runt.
De 3 postulanten, 5 novissen en 37 jonge zusters met tijdelijke gelofte, die in het klooster worden opgeleid, zijn getraumatiseerd door het geweld waarvan zij van dichtbij getuigen zijn, en de permanente angst. Daarom moeten zij in een 2 weken durende cursus leren hoe zij deze ervaringen kunnen verwerken en met de situatie kunnen omgaan zonder nog meer schade te lijden. Het doel is om nieuw zelfvertrouwen te ontwikkelen en de alomtegenwoordige angst te overwinnen. Niet alleen moeten zij zelf baat hebben bij deze steun, maar zij moeten ook leren behulpzaam te zijn voor andere mensen die ook traumatische ervaringen hebben gehad. In een regio waar de meeste mensen geconfronteerd worden met geweld, angst en dood, is dit een belangrijke bijdrage aan het pastorale werk. Maar dit opleidingsprogramma kost geld, omdat lesmateriaal moet worden aangeschaft. Bevoegde docenten moeten worden betaald en hun reiskosten moeten worden vergoed. De religieuze gemeenschap die de armen helpt en tegelijkertijd zelf arm is, kan deze fondsen niet bijeenbrengen. Anderzijds kunnen opgelopen trauma's die niet worden verwerkt ertoe leiden dat getroffen jonge zusters op een bepaald moment in ernstige crisis raken en hun roeping opgeven. Kerk in Nood wil deze belangrijke cursus graag steunen met €9.500.
Zusters in de frontlinie in Kameroen en op veel andere plaatsen in de wereld. We bidden met Psalm 80. Bescherm ons, Heer.
Een vruchtbaar land, een land vol.
Mauritanië is een van de armste landen ter wereld. 90% van het land, gelegen in het noordwesten van Afrika, ligt in de Sahara. De situatie van de Mauritaanse bevolking wordt steeds moeilijker. Terwijl in 1960, toen het land onafhankelijk werd, ongeveer 85% van de bevolking nomaden waren die leefden van de veeteelt, heeft de woestijn zich sinds het begin van de jaren 1970 steeds meer uitgebreid en hebben velen hun kudde verloren. Meer en meer mensen migreren naar de sloppenwijken van de steden. Tegelijkertijd wordt het land dat in het westen aan de Atlantische Oceaan grenst ook getroffen door een stijging van de zeespiegel, waardoor sommige wijken van kuststeden onbewoonbaar worden. De bevolking van 4,8 miljoen is bijna 100% moslim. De slechts 4000 katholieke christenen zijn uitsluitend buitenlanders. De bisschop, de priesters en de zusters van het enige bisdom van het land komen ook uit 20 verschillende Europese, Aziatische en Afrikaanse landen. De 27 zusters hebben hun handen vol in de arme wijken van de steden en in de onderontwikkelde plattelandsgebieden. Zij zorgen voor zwangere vrouwen, zieken, migranten, gevangenen en gehandicapten. Ze zijn actief in scholen en onderwijsinstellingen en leren vrouwen die niet naar school konden praktische vaardigheden zoals naaien, maar ook lezen en schrijven. Ze zorgen ook voor ondervoede kinderen. Hoewel de druk toeneemt door de opkomst van het islamisme in het land, wordt het werk van de katholieke kerk door veel moslims gewaardeerd. Bisschop Martin Happe getuigt:
ik heb een Mauritaanse vriend die moslim is, maar die goede jeugdherinneringen heeft aan de katholieke zusters. Als kind verzonnen hij en zijn kameraden kleine kwaaltjes om aan te bellen bij de zusters van Sint-Jozef. Want, zoals de vriend zei, naast de pleister kregen we ook altijd een glas limonade. Tot op de dag van vandaag herinnert hij zich de namen van de zusters die daar op dat moment waren.
De katholieke kerk wordt ook door de regering gerespecteerd voor haar liefdadigheidswerk. Maar zij ontvangt geen financiële steun. Daarom steunt Kerk in Nood de 27 zusters dit jaar met een bijdrage van €29.700 voor hun levensonderhoud. Wat zegt u de naam Dochters van de Verrijzenis? Het was in ieder geval een belangrijk moment in de geschiedenis van Kerk in Nood. In 1966 hebben pater Werefried, moeder Hadewig, Belgische kloosterzuster van de Orde van het Heilig Graf, en pater Engelen van de Abdij van Tongerlo, de orde Dochters van de Verrijzenis in het aartsbisdom Bukavu in de Democratische Republiek Congo gesticht. Deze religieuze orde is ontstaan en gegroeid uit de Afrikaanse manier van zijn en uit de Afrikaanse nood. Vandaag zijn er 187 zusters in Bukavu. Ze zijn actief in Douala in Cameroen, Massaka in Rwanda, Bahia in Brazilië, Lille en Duinkerke in Frankrijk en Piano de Sorrento in Italië. Er zijn momenteel 6 novicen en 8 postulanten. De huidige overste is zuster Florida Bugagara Maramuke. Kerk in Nood blijft deze dochters van de Verrijzenis ondersteunen met onder andere een studiebeurs voor zuster Chantal Makuta Oluna aan het Hoger Katholiek Pedagogisch Instituut van Kinshasa. 20 dochters van de Verrijzenis worden gevormd in onder andere catechese, pastoraal en godsdienstwetenschappen, verpleeg- en vroedkunde en agronomie. Kerk in Nood bouwt voor hen een basisschool, Wederopstanding, in Panzi. Over het algemeen omvatten de projecten bestaanshulp, opleiding, beurzen, installaties, bijvoorbeeld de aankoop van een koelkast, meubels enzovoort, en bouwprojecten. Volgens het agentschap Fides waren er 50.294 mannelijke religieuzen en 630.099 vrouwelijke religieuzen in 2020. In datzelfde jaar konden 18.126 zusters en 14.890 broeders rekenen op de steun van Kerk in Nood. Arme, contemplatieve en apostolische zusters krijgen een bijzondere plaats in het hart van Kerk in Nood. Zij zijn de zaden van het geloof die we met de nodige zorg, een goede vorming en steun in het levensonderhoud moeten omringen. Help ons zorg dragen voor deze zaden van het geloof met uw gebed en uw vrijgevigheid.
Dochters van de verrijzenis. Het is een mooi onderwerp om deze paasuitzending mee af te sluiten. We kiezen dan ook voor een mooie paashymne. U zij de glorie.
Mijn glorie groot, niet zijn.